En wij gaan naar 1 Koningen 19. Waar we gebleven waren bij vers 18. Een vers wat door Paulus wordt aangehaald in Romeinen 11, vers 4. Als hij het in de eerste verse van hoofdstuk 11 van Romeinenbrief heeft over het verschijnsel dat er altijd in de loop der eeuwen een overblijfsel geweest is naar de verkiezing van Gods genade. Het zal u duidelijk zijn dat wij als gelovigen vandaag deel uitmaken van dat overblijfsel. Wij die door genade verkozen zijn, wij maken deel uit van dat gelovige overblijfsel. En daarom hebben we deel aan de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Maar goed, dat was vers 18 en dan komen we meteen in vers 19. Want immers aan Elia was gezegd dat hij zou zalven Hazael van Syrië en Jehu, koning van Israël, en bovendien Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola. En die zou hij moeten zalven tot profeet en dus tot opvolger van Elia. En dan staat er in vers 19, er staat, zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk voor zich heen en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En het gereedschap der runderen zond hij hun vlees. En met het gereedschap der runderen zond hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf, en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover. Want hier vinden we dan meteen dat Elia, althans een deel van zijn opdracht, meteen uitvoert. Namelijk het roepen, in feite het zalven van Elisa, de zoon van Safat van Abel Mehola. Dat Safat, daar hebben we het dan even over gehad. Safat betekent immers richter of rechter. En deze Safat was afkomstig van deze velden van de dans, van de rijdans. Dus het werd toch carnaval, maar dat hebben we vanmorgen natuurlijk al besproken. Er werd gedanst en ze riepen misschien wel Mehola en zo. Maar in ieder geval, van dit veld waar blijdschap zou moeten zijn, werd uiteindelijk Elisa geroepen. Dat is in ieder geval de gedachtegang. En ik heb u geprobeerd duidelijk te maken dat Abel betekent dat iets ijdel is, leeg is. Daarom wordt het met veld vertaald. Een veld waarin iets zou moeten zijn. En dit veld zou dan gevuld zijn met rijdans. Een plaats dus waarop gedanst zou worden. Het is ongetwijfeld een beeld van een oude schepping die een nieuwe schepping wordt. Of van een oude mens die met het nieuwe gevuld wordt. Of van een sterfelijk mens die gevuld wordt met blijdschap. Of hoe je dat dan maar verder uitlegt. Het is het bekende principe weer van wedergeboorte. En we zullen het nog vele malen tegenkomen. Want daar gaat de Bijbel nou eenmaal over. Nou goed, hij vond al daar Elisa, wiens naam wij al besproken hebben. Zijn naam betekent, mijn God is redding. En dan staat er, deze Elisa ploegde met 12 juk. Runderen staat erbij, nou dat zal wel. Zullen we ossen geweest zijn? Wij weten dat niet, want het staat er niet bij. Maar 12 juk had hij om mee te ploegen. Nou weet ik nooit precies hoe dat gaat. Nou, hier krijg ik de indruk, maar of dat terecht is, dat weet ik niet. Wie zal het zeggen, maar ik krijg de indruk dat hij dus aan het ploegen was. En dat hij voor de ploegen beschikte over 12 juk runderen. Nou, het enige wat ik me afvraag, of je die nou echt allemaal nodig hebt. Want hij was bij 12e staten. En dat betekent dus dat hij 12 juk runderen had. En 11 juk runderen gebruikte hij niet, maar 12e juk runderen wel. En bovendien, hij was bij 12e. En dat betekent dat ze nog genummerd waren ook. En nou we toch bezig zijn, het waren 12 jeukrunderen, maar 1 jeukrunderen bestaat dus uit 2 runderen. Bent u daar nog? 1 jeukrunderen bestaat uit 2 runderen, zodat het er toch 24 waren. En dat hadden we van de week al een keer, hè? De 2x12 stenen uit de Jordaan opgericht. Zo, ja, er is wel wat mee aan de hand natuurlijk. 12 juk en hij was bij het 12e. Dus het zal wel zo, ik weet anders ook niet, het zal wel zo geweest dat hij 12 juk runderen had. Misschien gaat zo'n juk runderen of ossen gaat niet zo lang mee. Misschien het zal wel ossen geweest zijn. Maar die gaan misschien niet zo lang mee. Misschien zijn die beesten gauw moe. Ik weet het echt niet hoor. Misschien moet je elk uur een vers stel runderen. Ja, ik weet het echt niet. Ik begrijp dat verhaal dus niet. Wat ik begrijp is dat hij 12 jeuk runderen had en dat hij gebruikte, om te ploegen. En toevallig was hij nou bij 12e. Dat is leuk. Als je nou de gewone standaard bijbelverklaringen neemt, zal ik maar zeggen, dan weet je hoe dat gaat. Dan bedrijft men slechts ethiek, hè? Meestal komt het niet verder, hè? En dan zegt men, zie eens even hier hoe deze Elisa geroepen wordt. Het blijkt dat dat een actieve man is. Hij zat niet op de roeping van de Heer te wachten. Hè? Hij zei niet, ik weet niet wat ik moet doen, ik wacht gewoon tot de Heer me roept. We moeten afwachten op de leiding van de Heer. Hè? Dat zei hij niet. Dat kun je natuurlijk wel zeggen, zo kun je er ook over spreken. Maar dat is natuurlijk wel leuk gevonden. De man was inderdaad aan het werk toen hij geroepen werd. Dat is natuurlijk wel zo. Maar je vraagt je dan toch af waarom dat dan meteen de ploeg moet zijn. En waarom 12 juk ossen of zoiets. Want als je het verhaal doortrekt, kom je natuurlijk niet uit. Je kunt natuurlijk wel zeggen, kijk, een mens die geroepen wordt is al aan het werk. Dat is leuk gevonden. Maar je kunt natuurlijk moeilijk zeggen, als je niet aan het ploegen bent met 12 juk ossen en je bent niet toevallig bij het 12e, dan zul je nooit geroepen worden door de Heer. Zo kun je het nooit zeggen. Dus het verhaal gaat altijd ergens stuk. Het is natuurlijk leuk gevonden, maar we kennen ook voorbeelden van mensen die geroepen werden die helemaal verder niks om handen hadden. Dat komt ook voor. Dus zulke toepassingen kun je eigenlijk helemaal niet maken. Het is natuurlijk leuk om vast te stellen. En we kunnen natuurlijk inderdaad vaststellen dat deze Elisa een actieve man was enzovoorts. Maar waarom zou het vermeld worden? Dan zijn we weer rond. Waarom wordt het vermeld? Omdat er natuurlijk een waarheid achter steekt die ons wordt medegegeven. Dit soort bagatellen, dit soort kleine details, die zijn voor de rest feitelijk niet van belang. Maar wat we hier vinden is natuurlijk 12 juk runderen. En die 12 brengt ons meteen bij bijvoorbeeld Israël. In elk geval, daar denkt iedereen het eerst aan, denk ik wel eens, hè? Ik ook. Dan denk je aan de 12 stammen van Israël. En in tweede instantie denk je nog aan de toepassing van Israël op de gemeente. Het zou altijd nog kunnen, hè? Per slotverrekening kennen wij ook 12 apostelen. En die hebben iets met het fundament te maken, met de gemeente enzovoorts. Hè? Dat is natuurlijk ook zo, dan heb je er ook weer 24. Maar in eerste plaats denken we aan Israël en aan een heerschappij sowieso. Maar 12 is nou eenmaal het getal van heerschappij. 12 moet leiden tot heerschappij in elk geval. Dat heb ik van de week al eens aangehaald. Maar het aardige is nu dat hij bij het 12e juk was. En als je nou dat toepast op de 12 stammen van Israël, dan heb je twee mogelijkheden. Ik zeg het maar eerlijk, dan heb je twee mogelijkheden. Dan moet je natuurlijk zeggen, die 12e is dan een 12e stam. En de 12e stam, er zijn twee mogelijkheden. Dan kun je zeggen, dat is Benjamin. Want dat was de 12e stam uit de reeks. En dat is nou zo gek, hè? Maar het voorgaande vers, dat wil zeggen vers 18, bedoel ik, dat werd aangehaald in Romeinen 11 vers 4. En daar wordt gesproken over Benjamin. Ja, staat daar. Hè? Heeft God zijn volk verstoten? Romeinen 11 vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben zelf een Israëliet, schrijft de apostel Paulus, uit de stam van Benjamin. Waarna je verder gaat met te zeggen dat God inderdaad zich altijd een overblijfsel verkozen heeft, ook vandaag. Ondanks dat Israël als volk dan terzijde gesteld is, is het niet verstoten. Want verstoten betekent dat het een definitieve en complete zaak is, terwijl Israël slechts aan de kant gezet is. Dat wil niet zeggen compleet, niet alle Israëlieten, want een gelovige Israëliet is zeker niet terzijde gesteld. En bovendien, de terzijdestelling van Israël is ook niet blijvend. Daar is heel wat over te zeggen, maar daar gaat de rest van de Romeinen 11 over, dus dat hoef ik nou niet te bespreken. Maar wat de apostel uitlegt, is dat hij zelf zo'n overblijfsel is, of althans tot het overblijfsel hoort, zoals er ook in de dagen van 1 Koningen 19 vers 18 een overblijfsel was. En dan, dat noemt hij dan in verband met de stam van Benjamin en zegt, ik ben de stam van Benjamin. Maar het aardige is natuurlijk dat de stam van Benjamin de hele Bijbel door een type is van het gelovig overblijfsel uit Israël. Of, als je het sneller zegt, Benjamin is een type van de gelovigen. Zij die overgebleven zijn. Die gelovigen die zich onderscheiden van al die anderen die niet geloven. De meerderheid is ongelovig en er is een minderheid, een overblijfsel dat gelooft, dat is Benjamin. Want, nou, er zit natuurlijk een heel verhaal aan vast, hè. Maar Benjamin, men veronderstelt dat het betekent de zoon van mijn laatste dagen. En dat betekent het ook ongeveer wel. Dat verhaalde ook niet mee af, maar dat is het ongeveer wel. Een zoon van mijn laatste dagen. En dat betekent dat het inderdaad de laatste zoon is. Gewoonlijk worden de nakomertjes ook Benjamin genoemd. En aangezien sommige mensen niet meer dan één kind te zullen krijgen, noemen ze meteen de oudste Benjamin. En als er dan toch nog één geboren wordt, heet die Ruben. Dat komt allemaal voor, hè. Dat heb ik allemaal al eens meegemaakt, dus dat is zo. Maar goed, Benjamin wordt geacht de jongste te zijn. En dat is zo omdat het uiteindelijke Israël, het laatste Israël, het Israël in laatste instantie, is inderdaad een gelovig Israël. En het gelovig overblijfsel, zoals het de eeuwen door bestaat, zal uiteindelijk heel Israël blijken te zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg niet heel Israël zal blijken gelovig overblijfsel te zijn. Ik zeg gelovig overblijfsel zal blijken heel Israël te zijn, omdat er behalve dat gelovig overblijfsel geen enkele Israëliet meer leeft. We hebben het al eens over gehad. Dat was dat liefdeloze, weet u wel. Maar zo staat het nou eenmaal in mijn Bijbel. Zie, dus Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel. Dat blijkt ook wel, want wat vooraf ging, sterft. Ik bedoel, zo Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. Toen de laatste zoon geboren werd, het nakomentje, onverwacht zal ik maar zeggen, toen stierf Rachel in de velden van Efrata. Zodat je me ziet dat Benjamin inderdaad een type is van het gelovig overblijfsel van Israël. En weer speciaal van de gelovig overgeblevenen uit Israël. Met hoofdletters. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Je kunt het nooit bewijzen. Ik denk altijd dat Benjamin op dezelfde plek geboren is als de Heer Jezus zelf. In de velden, in Efrata, in de velden van Efrata, de weg naar Bethlehem. Daar gebeurde dat. En daar stierf Rachel. Maria niet. Maar Rachel wel. Maar Benjamin is een type van die laatste zoon. Het overblijfsel dus van Israël. En wat we hier zien, is dat deze Elisa bezig is met het laatste span, het twaalfde span. Dat zou een uitbeelding kunnen zijn van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat zou het kunnen zijn, dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat aangezien het hier gaat om heerschappij, wij te maken hebben niet met Israël, niet met Benjamin, maar uitdrukkelijk met Juda, waaruit de koning zou moeten voortkomen. En het lijkt me veel waarschijnlijker dat het dat is, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het verschil ook weer niet zo groot is, omdat Benjamin en Juda, zolang als ze leefden, en ook zolang als die stammen bestaan, steeds met elkaar verbonden waren en bleven. En als wij spreken over het Jodendom, dan hebben we het wel degelijk over afstammelingen van de stam van Juda en afstammelingen van de stam van Benjamin, want zij vormden samen het tweestammenrijk. Dus het maakt niet zo geweldig veel verschil. Ik noem het liever Juda, om de eenvoudige reden dat we in een paar en hiervoor, ik weet niet meer precies waar, kwamen we al Juda tegen. Waar was het ook weer? Berseba, dat een Jude is, ja, 19 vers 3. Daar hadden we al dat Elia vluchtte uit het tienstammenrijk naar Berseba in het tweestammenrijk. En zo wordt het niet eens genoemd, maar het wordt gewoon genoemd Juda. En ik houd het erop dat Juda, althans de naam van Juda, de laatst overgebleven naam is, althans tot op heden, van de stammen van Israël. Het Jodendom kunnen we nog terugvinden. De stam van Benjamin niet. Dat weten we niet. Nou ja, goed, het is zo dat als je een Jood tegenkomt die Saul heet, dus een Joodse naam, hè, als iemand Saul heet, dan zal hij vermoedelijk beweren dat hij afstamt van de stam van Benjamin. Maar te bewijzen valt dat niet. Maar het argument is natuurlijk dat koning Saul uit het Oude Testament kwam uit de stam van Benjamin. Dus zal die naam wel bewaard zijn, de familie door in de stam. Maar het zijn geen echt goede bewijzen natuurlijk. Dus wat wij overhouden, uiteindelijk is het Jodendom en daarom afstammelingen van Juda. Maar hoe dat ook zij, hij is hier bij het twaalfde. Dat betekent dat 11 juk ossen al gebruikt zijn. Hij is helemaal aan het eind. Je zou kunnen zeggen, hier is het eind van de 12. Het eind ook van deze heerschappij, althans in deze vorm. En dan staat er dat hij bij 12 is. En dan staat er, Elia ging tot hem en wierp zijn mantel op hem. U weet, dat is die mantel waarmee hij ook zijn aangezicht bewonden had toen de Heer hem verscheen. Zonder geluid, weet je nog? Toen het zo stil was. En toen hij zag en wat hoorde. Met de mantel om zijn gezicht. Het is die mantel die de uitdrukking is van de positie en van de heerschappij, van de waardigheid die Elia droeg. Het is die mantel die hij werpt op Elisa. Het is weinig bekend. Wat meer bekend is dat die mantel later op Elisa valt. Maar dat is een paar hoofdstukken verder. Bij de hemelvaart van Elia dus. Maar hier gebeurt het al. Het gebeurde zwijgend. De mantel wordt overgedragen op Elisa. Hij wierp zijn mantel op hem. En er staat er in vers 20. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. Het eigenaardig is dat deze Elisa precies weet wat het betekent. Ja, ik denk wel eens, maar je moet niet te veel fantaseren natuurlijk, dat is gevaarlijk. Hè? Maar ik denk wel eens dat Elisa misschien ook gerekend wordt onder de profetenzonen. Want die had je in die dagen, profetenzonen. Hè? Die term komt later nog veel vaker voor. Er blijken ook profetenscholen te zijn. Dat is leuk, ze hebben mij vroeger geleerd dat een bijbelschool eigenlijk een onbijbelse zaak is. Maar dat is een groot misverstand. Daar protesteer ik heftig tegen. Dat is helemaal niet waar. Je hebt er in ieder geval een van een zekere tyrannus in Handelingen. Hè? Ja, ja. Ik weet niet, in Efeze geloof ik, Handelingen 19, is het daar niet. Hè? Dat Paulus dagelijks onderricht gaf in het woord van God in de school van een zekere tyrannus. Ze houden niet van tyrannen, daarom houden ze niet van bijbelscholen. Maar goed, maar dat is in het Nieuw Testament. Er dus wordt dagelijks lesgegeven in een school. En aan de andere kant vinden we in het Oude Testament dat er in ieder geval een profetenschool was in Bethel, één in Jericho, even uit het hoofd, hè. In Bethel en in Jericho, één in Gilgal en naar het schijnt ook één in Rama, in de dagen van Samuel. Dat is nog weer wat eerder. En die van Bethel, Jericho en Gilgal, die komen we zelfs nog tegen in de geschiedenis van Elisa, want er blijkt dat Elisa daar inderdaad les gaf. Nou ja, hij leerde die lui daar. En degene die naar hem kwamen luisteren, heten dus profetenzonen, want hij was de profeet. Dus ja, je moet er niet te moeilijk over doen, over zo'n uitdrukking. Het betekent niet dat profeten veel kinderen hadden, want er staat niet profetenkinderen, maar profetenzonen. En als ze profetenzonen zijn, dan is de profeet dus de vader. En zijn vaderschap bestaat dus uit dat hij het woord van God als profeet doorgeeft. Vandaar dat profeten aangesproken worden in de Bijbel soms met vader. Want de vader is degene die geeft, of eventueel doorgeeft. En de zoon is degene die ontvangt. Zodat het woord zoon ook gebruikt wordt voor een leerling. Weet u, dan leest hij in Genesis over Jubal, die de vader is van alle die orgels maken of zoiets. Hè? We hebben het er nou toch over, hè? Jubal, daarom heet de gemiddelde harmonie ook Jubal. Hè? Als het een christelijke harmonie is. Als het Rooms-Katholieke is, dan heet die Sint Cecilia. Om een of andere reden. Het is echt zo. Hè? En als het helemaal niet christelijk is, dan heet het gewoon Semper Avanti of kunstenaarbeider. Zo. Weet je wel, dat is het. Hè? Maar goed. Hè? Jubal was dus de vader van hen die de orgels maken. En Tubal-Caïn was de vader van alle smeden. En dan weet je toch wat dat betekent. Dat betekent dat hij het vak heeft uitgevonden en in ieder geval heeft geleerd aan degenen die na hem kwamen. En zijn leerlingen zijn dan zijn zonen. En profetenzonen zijn gewoon degenen die in de leer geweest zijn bij profeten. En dat betekent niet dat ze ook zo graag profeet wilden worden, hoor. Maar dat betekent gewoon dat ze zich hebben laten onderwijzen in het woord van God. Dat is alles. En dat waren hele gewone mensen. En die kom je hier dan ook tegen, kom je in de Bijbel tegen. En er zijn er blijkbaar bij die inderdaad nogal wat hebben opgestoken. Deze Elisa kennelijk ook, want hij wist wat het betekende dat Elia zijn mantel op hem overdroeg. Dat is het toch gewoon. Het overdragen van een bepaalde waardigheid, een bepaalde positie. Ik heb me laten wijsmaken dat de Nederlandse koning, dan wel koningin, een mooie hermelijnen mantel heeft enzovoort. Hè. En bij de opvolging op de troon wordt de mantel overgedragen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Een koningsmantel. Wij zijn vergeten waarom dat is, maar dat is dit. Het is de uitbeelding van de koninklijke waardigheid die op de schouders rust, nou eenmaal. En die wordt hier, die waardigheid wordt hier overgedragen van Elia op Elisa. Hier is het alleen niet het koningschap in de eerste plaats, maar de profeetschap. Maar we moeten daarbij bedenken dat het koningschap en profeetschap in feite bij elkaar horen. En dat in zekere zin elke koning een profeet behoorde te zijn. In elk geval is het zo dat elke profeet en elke koning een voorafschaduwing is van het koningschap en het profeetschap van Christus zelf. Die inderdaad koning en profeet en bovendien ook priester is. En bij de priester berust eigenlijk de taak om het woord God verder te onderwijzen. Zodat u ziet dat al die drie zaken met elkaar verbonden worden. Eigenlijk in één en dan komen we terecht bij Christus. Zodat het verschil tussen profeetschap en koningschap bepaald niet groot is. Maar goed, de mantel wordt overgedragen en dan staat er over Elisa. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zei dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Hij zei niet, laat mij eerst mijn vader begraven. Dat was in het Nieuwe Testament. Er was een man die zei, maar ik vind het wel wel, maar dan moet u wel even wachten tot hij dood is. Want dat betekent het, hè. Het was niet zo dat die vader al overleden was en dat hij dus nog binnen enkele afzienbare tijd begraven zou worden. Want dat deed men in, en doet men in die warme landen gewoon direct. Uit praktische overwegingen uiteraard. Dus als er staat, laat me eerst mijn vader begraven, betekent dat mijn vader leeft nog en ik moet voor hem zorgen of om wat voor reden dan ook. En als die dood is, dan ga ik mee. Dat is hier niet. Er staat hier alleen dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Dat wil zeggen, hij wilde alleen nog even de groeten doen aan zijn ouders. Even naar huis, om dus dingen te regelen. En dan zou hij Elia navolgen. En dan zegt Elia terug. Hij zei tot hem, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan? Want zo is dat. Het was een mooi beeld, het overdragen van de mantel. Maar je kunt het ook alleen zien als van, hier heb je een cadeautje. En verder is het een heel vrijblijvende zaak. En Elia trekt zich dus als het ware terug. En zegt, hoezo? Is er wat? Huh? En Elisa leert er zijn les uit. Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runder en slachtte het enzovoorts. En dat betekent in elk geval dat hij ter plekke en terstond Elia's opvolger werd. En in ieder geval met hem meeging. Hem vergezelde voorlopig. Hij deed het meteen. En zo hoort dat natuurlijk ook. En dan staat er, zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen. Want hij moest nog eerst wat regelen. Hij slachtte namelijk een juk runderen. Slachtte het. Vermoedelijk is dat inderdaad dat 12e juk. Ja, het staat er niet bij. Maar ik denk toch niet dat als je gaat ploegen dat je 12 juk runderen inderdaad meeneemt. En ze om de beurt gebruikt. Ik denk dat je de ene dag die uitkiest en de andere die. En dan zal de 12e stel wel bij zich gehad hebben. Dat stel zal hij ook wel geslacht hebben. He. Hij heeft in ieder geval die terug naar huis gebracht. Dus hij heeft het geslacht. En samen met het gereedschap der runderen zond hij hun vlees, het welke aan het volk gaf, en zij aten. En als u het mij vraagt, dan zeg ik, dit juk runderen kan moeilijk wat anders zijn dan de uitbeelding van Juda, niet van Benjamin dus, maar van Juda. Dat is wel niet de 12e stam, maar het is in ieder geval één van de 12. En de laatst overgeblevene stam van Israël, het Jodendom dus. En dit Jodendom wordt als het ware, wordt in ieder geval gedood, want dat gebeurt, wordt geslacht. En geslachten houdt trouwens niet alleen in doden, maar houdt ook in verdelen, uiteenleggen, ontbinden. Want binden, daar hebben we het al eens over gehad, het is het verzamelen tot één geheel. Maar hier wordt het ontbonden en dan staat er, en samen met alles wat erbij hoort, het gereedschap der runderen, zond hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf, en zij aten. Dus het vlees werd helemaal bereid, alsof het de spijsoffer was, zou je zeggen. Hè? Maar het werd in ieder geval helemaal bereid, op de gebruikelijke manier overigens. Want in de Bijbel vind je niet dat vlees gebraden wordt of wat ook, maar het wordt gekookt. Het wordt bereid in water. En daarna staat er, het welk hij aan het volk gaf, en zij aten. En dat moet je opletten. Als je nou gewoon even de draad vasthoudt. Hè? Je hebt vers 18. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die ze niet gebogen hebben voor Baal. Dat is Romeinen 11 vers 4. En nou heb ik Romeinen 11 in gedachten. De roeping van Benjamin. Ook in gedachten. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, Israël in gedachten. Dan kom je in de volgende verse. Heb je 12 stammen. 12 juk runderen, 12 stammen van Israël. En dan wordt de 12e juk wordt geslacht. En het wordt gekookt en het wordt gegeven aan het volk en zij aten. En als je net zo even verder gaat in Romeinen 11, want dat heb je nog voor je als het ware, hè, dan kom je terecht in dat er staat van hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden. Nee, maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. En hun vermindering is de volheid der heidenen of zoiets, hè? Dat soort uitspraken staan er. En nou blader ik er maar even naartoe, want dan zullen we het even precies lezen. Dan ziet u het ook staan. Romeinen 11, vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Nee, helemaal niet. Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welke tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggen de heren, ze hebben die profeten gedood en die altaren omgeworpen. Hij zegt, Elia zegt het trouwens twee keer. Het staat er heel uitdrukkelijk, hè, in Koningen 19. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Welk antwoord komt er van God? Niet in het onweder, niet in het vuur, maar heel stil. Welk antwoord komt er? Wel, onder andere, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En dan zegt Paulus, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. God heeft zich niet alleen toen mensen overgelaten of gekozen op grond van genade, maar God heeft ook gekozen in onze dagen op grond van genade. En dan staat er, vers 7, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Na hoofdstuk 9 en 10 van Romeinen is dit een heel duidelijk vers, want het betekent gewoon dat Israël gezocht heeft naar een rechtvaardiging uit het vlees. En daarom waren ze de rechtvaardigheid van de geest, de rechtvaardigheid Gods, niet onderworpen. En wat zij zochten, hebben zij dus niet verkregen, omdat zij het verkeerd zochten. Je kunt wel zoeken, maar dan moet je het wel op de goede plek doen. Zij zochten gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet. Zij zochten hun eigen gerechtigheid op te richten, vers 3 van hoofdstuk 10. En zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, staat er. Maar er is een rechtvaardigheid die uit God is. En die hebben ze niet verkregen. En dat is wat hier ook staat. Hetgeen Israël zoekt, vers 7 van hoofdstuk 11, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen, dat wil zeggen, het gelovig overblijfsel, bij wijze van spreken die 7000 die God gekozen door de verkiezing zijn en genade, die lui, hè, die gelovigen, die hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Het volk in zijn geheel, als volk, is terzijde gesteld. Maar er zijn enkelingen uit het volk die hun volk hebben moeten verlaten. Die uitgingen uit het land en uit de maatschappij uit het vaders huis. En zij deden dat door te geloven in Jezus van Nazareth als de beloofde Messias. Met als consequentie dat ze inderdaad uitgingen buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten het Jodendom. En als ze niet gingen, werden ze er wel uitgezet. Uit de synagoge. Komt allemaal in de Bijbel voor. En Paulus is daar natuurlijk één van. En hoe is het dan met Israël? Wel staat er, vers 11, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid aan de heidenen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus er staat achter elkaar, eerst in vers 11, hun val is tot zaligheid voor de heidenen. Dan in vers 12, hun val is de rijkdom der wereld. En dan weer vers 12, hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Er staat er drie keer, met wat verschillende woorden. Maar het komt er gewoon op neer dat de val en het ongeloof en daarmee ook de terzijdestelling van Israël in deze tegenwoordige tijd tot zaligheid is geworden voor de heidenen. En het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Handeling 28 vers 28. Nou, en over dit soort zaken hebben wij het nu hier in 1 Koningen 19. Want we hebben het over de opvolging van Elia en Elisa. En we hebben al gezien en zullen ook zien dat het te maken heeft met de opvolging van Jezus en Christus. Met de opvolging van vernedering van Christus, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Kortom, het heeft te maken met de opeenvolging van het oude en het nieuwe verbond. En wat hier dan dus ook gebeurt, is dat tezamen met de roeping van Elisa, en dus tezamen met de inwerking treden, of met de werkzaamheid van het nieuwe verbond, de 12 terzijde gesteld worden. Als u het mij vraagt, waren er al 11 terzijde gesteld? Want hij was al bij de 12, hij had er dus al 11 gehad. Hoeveel tijd er overheen ging, daar gaat het helemaal niet om, hè? Dat is wel leuk voor de geschiedkundigen en de volkenkundigen en dat soort dingen meer, maar daar heb ik niks mee te maken. Hij had er al 11 gehad, hij was bij de 12, het was het laatste, en het 12e stel wordt ook afgedankt. Ja, niet op stal gezet, waarschijnlijk is dat met die 11 gebeurd, maar je weet het niet hoor, dat staat er allemaal niet bij. Het gaat er onder zijn 11 voorbij, dit was de 12, dit is de laatste, dit was alleen nog Juda, dit was het laatste restant van wat er van het oorspronkelijke Israël over was. 10 stammen waren in de ballingschap weggevoerd, 2 stammen ook en een gedeelte ervan kwam slechts terug en had een deel van haar identiteit ook nog verloren. Wie Benjamin was en wie Juda was, was ook al niet meer uit te maken, dus werd het allemaal gemakshalve maar Juda genoemd. En wat is er met Juda gebeurd? Want het is gevallen. Of het is verminderd. Let wel, het is niet verstoten in de Bijbelse betekenis van het woord. In de Nederlandse misschien wel, maar in de Bijbelse in ieder geval niet. Het is gevallen, het is verminderd, het is terzijde gesteld. Althans voor een tijd. Laten we zeggen voor 2011 of zo. Of voor 2 dagen, zoiets. Het is terzijde gesteld. Maar wat is er gebeurd met de dingen die aan Juda en dus aan Israël gegeven waren? Wat is er gebeurd met de zaligheid die immers uit de Joden was? Hè? Johannes 4 hebben we ook al een paar maal aangehaald van de week. Wel, die is gezonden naar de heidenen, naar de overigen. En dat is wat hier, dacht ik, wordt uitgebeeld in 1 Koningen 19. Het laatste, 12e juk runderen wordt geslacht. En het vlees daarvan en het gereedschap van al wat daarbij hoorde, wordt gegeven aan het volk. Het wordt gegeven aan het volk en zij aten. Dat wil zeggen, het diende tot leven, levensonderhoud, of eventueel tot nieuw leven, of zullen we zeggen tot rijkdom, van het volk. En daarin wordt dus uiteengezet de terzijdestelling van Israël, van het Jodendom en de rijkdom der heidenen, want daar komt het op neer. Er komt nog wat anders bij, maar dat is veel meer abstract. Als je 12 gehad hebt, dan kun je kiezen wat daarna komt, hè. Want wat komt er na 12? Ja, 13 hoor ik, 13, ja. 13, hè. 13 komt na 12, dat is inderdaad juist. Maar niet altijd hoor. Als je 12 tonen gehad hebt op zo'n instrument, hè. Weet je wat er dan weer komt? Gewoon de eerste komt dan terug. We hebben een 12 tonen stelsel. Als je de 12 gehad hebt, zit je weer op de eerste. Dus je van de C begint en je neemt alle tonen mee, chromatisch. Hè, je neemt ze allemaal mee. Dan heb je de 12 gehad en de 13e is weer de eerste. Ja, en als je niet chromatisch neemt, dat is voor de muziekkenners even terzijde hoor. Als je niet chromatisch neemt, maar gewoon een normale toonladder opgaat, dan heb je er 8 en na de. Dan heb je de 7 en na de 7e komt de 8, maar is de 8 weer de eerste. Dus of je nou 7 gehad hebt of je hebt er 12 gehad, je komt sowieso weer terug bij de eerste. En dat is een Bijbels principe en het komt ook in de tijdrekening van de Bijbel terug. Dat is het makkelijkste, daar zijn wij westelingen nog het meest gevoelig voor tijdrekening. Want als je 12 uren gehad hebt, kom je weer bij de eerste terug. Dan ben je de klok rond. Als je 12 maanden gehad hebt, begin je weer gewoon bij de eerste. Maar als je 7 dagen gehad hebt, begin je ook bij de eerste. En als je 7 dagen gaat, dan kom je bij de 8e dag, namelijk de eerste dag der week. En dat is de uitbeelding van een nieuwe schepping. En als je 12 gehad hebt, je komt bij de 13e, waar zou dan de 13e uitbeelding van zijn? Van hetzelfde, inderdaad, van een nieuwe schepping. Er is wel verschil ook tussen, natuurlijk, maar ik wijs nou eerst maar eens even op de overeenkomst. Het verhaal is namelijk ongeveer zo, dat 13... is de getalswaarde van het woord egad. En egad is een 1 en een 8 en een 4. En dat is mooi 13. Maar egad is gewoon het Hebreeuwse telwoord, hoofdtelwoord, 1. Als er staat, hoor Israël, hoor de Heer onze God, is 1. Is 1 Heer, dan staat er egad, dus dit woord. Een telwoord, is maar 1 Heer. Maar die 1 heeft wel degelijk een getalswaarde van 13. En dat betekent ongeveer dit, want ik moet het natuurlijk wat eenvoudiger zeggen. Dat betekent ongeveer dit, dat als de 12 geweest zijn, als je voorbij de 12 komt, dan kom je bij de 13, maar dat brengt de eenheid. 13 brengt eenheid. Of men dat nou wil of niet, het brengt eenheid. Dat is wat men niet verwacht, want men verwacht een 13e, maar het blijkt toch een 1 te zijn. Een eenvoudig voorbeeld vind ik altijd, die van Jacob. Dat begint dan, dat hebben we al gehad, begint met Ruben en dan Simeon, Levi, Juda dan en dan komen we terecht bij de 12e. Benjamin, en dan zou de 13e geboren worden. Maar de 13e blijkt een 1e te zijn. Want dan is het 1e meisje wat geboren wordt. Het is wel een 13e, maar in andere zin is het een 1. En bovendien is het niet echt nieuw, want ze heet Dina, maar Dina is hetzelfde als Dan. En die was er al. Ja, Dina is gewoon de vrouwelijke vorm van de naam Dan. Dan betekent rechter en Dina zal dus wel betekenen rechtster of zoiets, hè? Hoe heet zoiets in het Nederlands? Weten wij niet, hè? Nee, dat hoort namelijk eigenlijk ook helemaal niet te bestaan. Ik weet niet of het bestaat, maar het hoort niet te bestaan. Er is ook geen woord voor. Maar goed, even terzijde. Waar het om gaat is dat het dus toch 12 bleef. Heb je ooit het verhaal gehoord van... eens kijken of we allemaal boven de 18 zijn. Zal ik het vertellen. Even hè. Het verhaal van Ruben, dus de oudste zoon, die zijn vaders bed beklom, staat er. En Jacob, die hoorde daar wel van, maar die deed er niks aan. En Jacob, die laat er pas wat van blijken dat hij het weet, als hij de zegen uiteindelijk over zijn zonen uitspreekt, te beginnen bij Ruben. En dan komt er iets bij van, terwijl gij uw vaders bed beklommen hebt of zoiets, enzovoort. Dan wordt er pas melding van gemaakt. Dat wil zeggen, er gebeuren wat rare dingen. Ik heb al gezegd dat als dat vandaag aan de dag bij ons zou gebeuren, dan zou de... Maar daar hebben we het al over gehad, hè. Maar in de Bijbel gebeurt dat. En het verhaal is, dat is volgens de Joodse verklaringen, dat Ruben wist... op een of andere wijze, dat er een 13e geboren moest worden. Bij 12 is het niet af. Bij 12 blijft iets hangen. Dan, ja, 12 is natuurlijk wel iets, maar dat klopt niet. Er moet een 13 worden. Er moet eenheid tot stand gebracht worden. Het verhaal moet rond worden. En hij wist dus, het was nog niet 1, het was nog niet vol, het was nog niet af. En men zegt dan dat Ruben van plan is geweest om dan te zorgen voor de verwekking van de 13e uit een vrouw van zijn vader, zodat officieel een eventueel daaruit geboren zoon wel degelijk als zoon en dus erfgenaam van Jacob beschouwd zou worden, volgens de wet. Zie. Maar goed, het gebeurde zo niet. Maar ik zal u wat anders vertellen. Wat er wel gebeurde was natuurlijk dat die dochter geboren werd. Er was ook een 13e, maar ook dat komt niet helemaal uit, want men kon namelijk niet tellen. Er waren er al 13. Maar die 13 die was ergens anders. Die zat verborgen. Het waren er toch... Ik vertel het verhaal niet omdat u dat allemaal zou onthouden. Maar omdat dat u bij u dat lichtje steeds zou aangaan... als er ergens 12 is... waar is dan de 13e? Die moet ergens wezen. Want die 13e was er. Want ik zeg altijd opnieuw... er zijn 13 stammen van Israël en niet 12. In de Bijbel staat steeds de 12 stammen van Israël. En dan worden ze opgesomd en er staan er keurig 12. Maar iedereen die oplet en de moeite neemt om de opsomming met elkaar te vergelijken, die zal zien dat er 13 stammen zijn. Want er waren 12 zonen van Jacob. Maar Jozef is de stamvader van 2 stammen, namelijk van de stammen van Ephraim en Manasse. Want bij Jozef... laat ik het anders zeggen, wat de stam van Jozef zou moeten zijn, werd de stam van Ephraim en de stam van Manasse. Het werden er 2. Zodat uiteindelijk, wanneer je alle stammen van Israël die er bestaan zou opsommen, zo zelf bedenken en opsommen, krijg je 13 stammen. Maar in de Bijbel wordt er altijd één weggelaten, er is er altijd één verborgen. En de laatste vondst die ik op dat gebied gevonden heb, was die dat men soms over Christen-Joden spreekt als over de 13e stam. Dat wil zeggen, men heeft dan over Joden die net als wij geloven in de Heer Jezus als de Messias. Strikt genomen zijn ze dan christenen natuurlijk, maar men noemt dat wel eens de 13e stam. En dat is nog niet zo slecht gevonden natuurlijk, want dat is eigenlijk ook zo. Want als die 13e komt, dan wordt eenheid tot stand gebracht. En eenheid komt er alleen door die ene Jehovah. Hoor Israël, hoor. Jehovah is die ene. Jehovah is Egad, Jehovah is ook die 13e. He? Men kan dan uit een van de stammen van Israël geboren zijn, maar men moet uit God geboren zijn. Men moet erfgenaam van God zijn, of mede erfgenaam met Christus, of zelfs erfgenaam van Christus, want zo kan het ook gezegd worden, om erfgenaam te zijn van de belofte. Daar is zo'n 13e. De wereld zegt 13 brengt ongeluk. Dat is ook zo feitelijk, want de Bijbel zegt 13 brengt eenheid. Maar dan op een manier buitenom, buiten de 12 om, zal ik maar zeggen. En de wereld beschouwt dat als ongeluk, want men verwacht dat niet, men rekent daar niet mee, men vindt ook niet dat het zo zou moeten, maar het gebeurt wel zo. En wees u ervan verzekerd, toen er in de tijd die 12 stammen van Israël waren, en er kwam een ander, een 13e, die los van die stammen van Israël een andere boodschap predikt, en ik heb het over de Heer Jezus zelf, dus gewoon, de enige echte één, hè, toen bracht dat heel wat rampspoed met zich mee. Het is de oorzaak geworden voor de val van het Jodendom. En voor de verstrooiing van het Jodendom. Daarom de gemiddelde Jood heeft een verschrikkelijke hekel aan Jezus van Nazareth. Omdat hij hem toeschrijft dat het Jodendom uiteengevallen is en verstrooid is onder de volkeren. En bovendien wordt aan Jezus van Nazareth toegeschreven dat hij de oprichter is van het christendom. En zoals bekend hebben de christenen de Joden vervolgd. Waarbij men gemakshalve vergeet dat de Joden ook de christenen vervolgd hebben. Zie? Dus men blieft hem gewoon niet. Hij was die 13e, hij bracht ongeluk. Dat is ook wat de hoge priester zei. Hij zei, we moeten van die man af, want hij zal zorgen voor het uitroeien van het volk en voor ons. Staat in Johannes. En dus zeggen ze, het is beter dat hij sterft, want anders sterft het hele volk. Hetgeen tegelijkertijd een profetie bleek te zijn. He? Maar zo was het dus. Men beschouwde hem als een ongeluksbrenger. Als een beroerder van Israël. En toch bracht hij die eenheid, dus zou hij die eenheid brengen. De 13e brengt de eenheid. Als de 12 voorbij is, dan komt 13. En 13 brengt eenheid. En eenheid is heelmaking en dus heiliging. En dus spreekt het over de werking van het nieuwe verbond. En het tot stand brengen van de nieuwe schepping waarin God één is. Want daarin is God alles en in allen. En verzameling, bijeenvergadering, is niks anders dan eenwording, maar het komt pas bij de 13. En bij andere gelegenheden zeggen we, het komt pas bij de 8. Dus de 7 dagen voorbij zijn, dus deze wereld van 7 dagen voorbij is. Dat is natuurlijk juist, maar je kunt ook in dit verband zeggen, het komt pas bij de 13, als de 12 voorbij is. Maar zoals men in de wereld steeds na 7 opnieuw begint te tellen bij de eerste dag van de week, zo beginnen we ook na 12 maanden gewoon weer te tellen bij de eerste maand van het jaar. Want die 13e komt niet. Maar hij komt wel, maar dat is een nieuwe schepping. En dus een nieuw verbond. En denk nog maar eens door, er waren 12 apostelen. Uitdrukkelijk waren er 12. Ben ik nauwkeurig bijgehouden, moesten 12 apostelen zijn. En wie was de 13e dan? Je hebt twee antwoorden natuurlijk. Je hebt het best al gehoord. Eén daarvan is natuurlijk dat het Heer Jezus was. Hij was de 13e. Hij was degene die ook eenheid maakte van deze 12. Die 12 hoorden ook niet bij elkaar. Ze hoorden bij de Heer. Hij was de 13e in het gezelschap, maar hij bracht die eenheid. Hij maakte hen ook tot eenheid. En later kreeg je natuurlijk 12 apostelen, maar er verscheen een 13e apostel. Heel nadrukkelijk. Moet u zich voorstellen, dat kennen we Handelingen 1. Hè? Daar had je 12 apostelen. Het gaat niet over nikkertjes, het gaat over apostelen. Er ging er één van dood. Kijk, dat is cultuur, Jan. Hè? Moet je zuinig op deze jongen. Nou goed, ging er één van dood. En dan is de vraag, hoeveel apostelen zijn er dan nog over? En dan zeggen we 11. En dan zeggen we, dat komt mooi uit, want de Heer zou toch Paulus roepen om de gemeentelijke waarheden te openbaren. Kon hij mooi de 12e apostel wezen? Heb je dat nou niet mooi uitgedacht? Hè? Maar het klopt niet. Nee, er kwam een ander voor in de plaats. Ik zal me niet vertellen hoe dat in elkaar steekt, want dan ben ik vanavond nog niet klaar. Maar in ieder geval, er kwam een ander voor in de plaats. Iemand die we voor de rest trouwens toch niet kennen. Ene Matthias. Kennen jullie? Matthias? Ik ook niet. Maar goed, in ieder geval, die komt voor Judas in de plaats, omdat er toch weer 12 apostelen zijn, begrijp je me goed. Judas die wegviel staat voor het Jodendom en Matthias die er voor in de plaats kwam, die we verder ook niet kennen, die staat uiteraard voor de gemeente der verborgen, hè, daarom kennen we hem ook verder niet. En bovendien staat hij tegenover een ander, die heette, Justus en Jozef, hoe heet hij nog meer? Wat nog een naam, drie namen. Dat doet er ook niet toe, maar het had iets met Jozef te maken en dus toch met eerstgeboorterecht, hè? Maar goed, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Waar het om gaat is gewoon, er waren uitdrukkelijk 12 apostelen, die moesten er ook zijn alvorens Paulus gekozen zou worden, want Paulus zou niet de 12e zijn, maar de 13e. En het is Paulus die de gemeentelijke waarheden predikt. Paulus die leert hoe het zit met deze tegenwoordige bedeling. Het is Paulus die predikt het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Zo heet dat, hè, in 2 Korinthe 4. Ja, nog een paar plaatsen. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Hij spreekt over die geestelijke dingen. Die horen niet tot de 12, niet tot de aardse dingen, niet tot de tellen hier op aarde. Maar het zijn dingen die te maken hebben met geestelijke waarheden. Dingen van de nieuwe schepping, die is alleen nog maar geestelijk op dit moment. Kortom, het heeft te maken met de hemelse positie van deze gemeente van eerstgeborenen. Daar lees je nooit wat over, bij welke apostel dan ook, bij niemand van de 12. Je leest het alleen bij de 13e apostel. En hij spreekt over de eenheid. Hij spreekt over dat we één lichaam geworden zijn met Christus enzovoort. Dat we één plant met Christus geworden zijn. Dat we ook één gemeente zijn met één hoop, één geloof, één doop. En dat heb ik allemaal al eens aangehaald. Maar dat verhaal is dat. Hij is een 13e. De Joden beschouwden hem als de ongeluksbrenger, maar hij bracht de eenheid. Omdat hij de werking van het nieuwe verbond predikte, zelfs in zijn allerhoogste, namelijk zelfs hemelse vorm. Nou, dat is waar het hier om gaat, want de 12 juk ossen zijn helemaal verdwenen en in plaats daarvan maken we kennis met Elisa. En daaruit volgt heel gewoon dat Elisa iets van doen heeft met de hemelse positie van Christus nu in deze tegenwoordige bedeling. Dus, en nam een juk runderen en slachtte het en met een gereedschap de runderen zoot hij hun vlees het welke aan het volk gaf en ze aten. Dus het volk leeft uit de zegeningen wat van de 12e juk runderen. En dat is gewoon een andere manier om te zeggen dat de zaligheid uit het Jodendom is, maar gezonden werd aan de heidenen. En dan staat het, daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Hoe hij dat deed staat er allemaal niet bij, want we komen ze nauwelijks samen tegen, deze Elia en Elisa. Maar dat is de mooiste uitdrukking van die eenwording. Ze worden niet eens meer apart genoemd. Hè? Ze blijven bij elkaar. Daarna gaat het verhaal verder met wat Elia nog deed. Het was niet zoveel bijzonders meer overigens. Maar Elia deed nog wat, maar Elisa wordt niet genoemd. Totdat Elia weggenomen wordt. Want hier vinden we alleen even hoe die twee aan elkaar verbonden worden. Hoe na de 12 de eenheid tot stand komt. Hoe Elia en Elisa met elkaar één worden en historisch elkaar als het ware overlappen, in elkaar overgaan. En eigenlijk is het logische vervolg van dit verhaal niet te vinden in 1 Koningen 20, maar in 2 Koningen, want we zijn een heel eind verder, 2 Koningen 2. Dat doe ik niet omdat ik zo graag wat overslaan wil, maar daar zit het logische vervolg. De verhalen die hier tussenin staan, in de tussenliggende hoofdstukken, zijn ook tamelijk onbekend. Zijn in ieder geval veel onbekender dan de verhalen die we inmiddels gelezen hebben. En bovendien, in diezelfde tussenliggende verhalen speelt Elia ook niet zo'n belangrijke rol. We vinden namelijk in de volgende hoofdstukken, dus 1 Koningen 20, dan vinden het verhaal van de oorlog tussen Agab en Ben-Hadad. Nou, dat zal dan wel zo wezen, maar we vinden daar Elia niet in terug. En daarna krijgen we het verhaal van 1 Koningen 21. En daar vinden we Elia wel, maar hij speelt zeker geen hoofdrol. Hij komt alleen af en toe eens even wat zeggen. En dat is eigenlijk al als het al te laat is, naar onze menselijke normen. Want in 1 Koningen 21 vinden we het verhaal van dezezelfde koning Agab. die nog leeft. Maar die nu wel zijn leven aan het verspelen is natuurlijk. Deze koning Agab die zo nodig een wijngaard moet hebben, een Kerem. Nou zijn we niet op de Karmel, maar in Kerem, een wijngaard. Maar het is in wezen eenzelfde soort verhaal. Hij wil een wijngaard hebben, die wijngaard behoort toe aan Nabot. Nabot betekent dat het een vooraanstaand man was. Het is eigenlijk Jehovah zelf natuurlijk. Maar hij wil die wijngaard van Nabot hebben en u weet wat de wijngaard des Heren is. Ja, staat in Jesaja 5. Dat is Israël. Eigenlijk is het zo, dus de wijngaard des Heren is Israël, niet in de zin van Israël onder de wet, maar Israël onder het verbond der belofte. Dat heb ik al in verband met de Karmel genoemd. De wijnstok en de wijngaard wordt niet verbonden met de Joodse natie sinds de wet, maar wordt verbonden met de erfgenamen van Abraham. Want de wijnstok is de derde vrucht en hoort dus bij de derde bedeling. Een derde bedeling die trouwens tot vandaag de dag eigenlijk nog voortduurt. Ja, los van de wet. Het heeft te maken met de beloften die God gedaan heeft. En de belofte zou pas vervuld worden in het nieuwe verbond. Vandaar dat de verbinding tussen de wijnstok en het nieuwe verbond nogal voor de hand ligt. En we kwamen dan de wijngaard ook eerst tegen in verband met Karmel. Want Kerem is de wijngaard. En hier vinden we een echte wijngaard van Nabot. En dat betekent gewoon dat de wijngaard van Nabot een beeld is van Israël. Voor zover het vertrouwt op de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. De vruchtbare plaats. Die de wijn en dus het nieuwe leven zou moeten voortbrengen. En wat wil Agab? Maar Agab wil hem hebben. Dan zou je zeggen, nou dat is niet zo erg. Maar we weten al lang dat Agab een type is van de Satan. Die alle eigendommen van God sowieso betwist. En bovendien, Agab wil ook niet die wijngaard. Hij wil wel die wijngaard, maar hij wil er wat anders van maken. Hij wil er een moestuin van maken. Nou, hij wil er een andijvie op kweken. Je snapt niet waarom iemand dat zou willen doen. He? Ja, ik hou niet zo erg van andijvie. Dat klopt dus natuurlijk. Maar goed, he? Dus je snapt niet waarom hij dat zou willen doen. Hij wil er een moestuin van maken. Een kruidentuin, ik weet niet precies, maar zoiets daar. Hij wil er moeskruiden op zetten of zo. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar in elk geval, het zou geen wijngaard meer moeten zijn. Hij wilde de wijngaard gewoon bederven. En dan zie je dat Agab een sluwe vos is. Want die bederven de wijngaard. Nou, er zijn kleine vossen die dat doen, maar goed, daar gaat het nou niet om. En u weet wat een vos is in de Bijbel? Dat is een valse profeet. Een valse leraar, een valse profeet. Een valse profeet is een vos en hij bederft de wijngaard. En dat komt in de Bijbel nogal eens voor. Je vindt trouwens ook vossen met de staten aan elkaar gebonden, die zelfs de hele oogst in de brand steken. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar je hebt ook die sluwe vos Herodes, die de wijngaard des Heren wel over zal nemen, want Herodes laat het zich wel aanleunen om voor Messias uitgemaakt te worden door de Herodianen. Zodat de beloften niet vervuld zouden worden door het werkelijke zaad van Abraham, maar door Herodes. Daar heb je zoiets, de wijngaard bederven. En Herodes wordt dan genoemd die sluwe vos. Hè? Nou, en in helemaal een openbaring komen we inderdaad een valse profeet tegen. En waar die op uit is, is inderdaad op het bezit van Israël. Die valse profeet daar is dan ook, en ik zeg het zonder verdere verklaring, is dan ook gewoon de vorst of de machthebber van de tegenwoordige Joodse staat. De ongelovige Joodse staat. Een Israëliet dus. Die de zaak naar zich trekt. En die het zich ook laat aanleunen om Messias te zijn, maar in ieder geval valse profeet te zijn. En hij is uit op de wijngaard. De wijngaard des Heren. Die wordt trouwens ook uitdrukkelijk genoemd in Openbaring. Maar laat het maar zijn voor wat het is. Agab wil die wijngaard. Hij kan hem niet te pakken krijgen, maar zijn vrouw helpt er wel een handje bij. Hè? En uiteindelijk gebeurt het dan dat Nabot gedood wordt en de wijngaard terechtkomt bij Agab. En dan als mosterd na de maaltijd, zeggen wij dan historisch gezien, verschijnt dan alsnog Elia. En dat is in vers 17 van 1 Koningen 21. Doch het woord is hier geschieden tot Elia, de Tisbiet. Want ja, we dachten net dat we van Elia af waren en dan komt hij weer terug. En dus is hij een Tisbiet. Hè? Elia de terugkerende. Elia de antwoordende. De reagerende. En hier was wat gebeurd met Agab. En Elia komt om te reageren. En Elia komt terug en zegt, maak u op. Of de Heer zegt tot Elia, maak u op, ga heen af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. Nou, en dan moet hij en Achab het oordeel aankondigen. Namelijk dat hij en zijn vrouw gedood zullen worden en in zekere zin ook hoe dat dan zou gebeuren. En dan wordt er gesproken over de schande en de bloedwraak over Jezreel. Want in Jezreel gebeurde dit. En later wordt het aangehaald in de profetie van Hosea. Waar ook gesproken wordt over het herstel van Israël in de toekomst. Maar dan zal die bloedwraak van, of bloedschande, hoe staat het er, van Jezreel zal gewroken worden. Zodat we daar inderdaad de verwijzing vinden. Naar het verhaal van Achab en Naboth en de wijngaard enzovoorts. En die kwestie van die wijngaard heeft natuurlijk alles te maken met, het, met Israël. Wat bedorven wordt, wat in andere handen terechtkomt, wat ontkracht wordt. Al was het alleen maar doordat men de wet hanteert in plaats van de genade. Al was het alleen maar doordat men God meer ziet als de God van Mozes dan als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Begrijpt u? Dan ziet men het meer als een vijgenboom dus dan als een wijngaard. Begrijpt u die? Want de vijgenboom staat voor de uiterlijke dingen. De innerlijke dingen is de wijnstok en de wijngaard. Dat is dat verhaal van de wijngaard met een vijgenboom erin. En de wijnstok klimt tegen de vijgenboom, want de wijnstok is een klimplant en klimt in de vijgenboom. Net als Zacchaeus. Dat is waar. Ja, er zit zoveel in. Hè. Maar dat is het verhaal. Die dingen die horen dus bij elkaar. Maar men moet niet fout maken door de vijgenboom belangrijker te achten dan de wijnstok. Als een vijgenboom staat in een wijngaard, blijft de wijngaard een wijngaard. Ongeacht die vijgenboom. Want die vijgenboom staat erop dat de wijnstok daarin zou klimmen. Dat is een heel oude manier om die wijnstokken te planten. Er hoef je geen bonenstaken te zetten, geen kippengaas te spannen, geen touwtjes te spannen, weet ik veel. Om die wijnstokken maar omhoog te krijgen. Nee, je zet gewoon een vijgenboom erin. Dat is een oude manier en dat is ook de Bijbelse manier. Maar men moet ze niet met elkaar verwarren. Men moet niet zien op de uiterlijke dingen, niet op de vijgenboom, men moet zien op de wijnstok. Niet zien op de wet, maar op de belofte aan Abraham. Dat is het verhaal. Het een ondersteunt het andere natuurlijk, dat is waar. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat er maar om dat deze geschiedenis van Achab en Naboth uitbeeldt hoe het dan zit met die wijngaarden, met die beloften aan Abraham die altijd maar ontkracht worden of vergeten worden of ontkend worden, zelfs tot in onze dagen. Want het gebeurt tot in onze dagen, maar degene die het doet, die zal ongetwijfeld daarvan de consequenties moeten dragen. En dat gold dus voor Achab en voor Izebel. Verder speelt Elia daar hoegenaamd geen rol in, dus ik sla verder het verhaal over. En als je er meer van wil weten, dan wijs ik u op de banden van Hosea, geloof ik. Ik geloof dat ik het toen eens een keer heb aangehaald, wat uitgebreider. Hosea 1. Nou goed, dan blader ik even door om te kijken waar we dan Elia weer tegenkomen. En dat is dan in 1 Koningen 1. 2 Koningen 1, sorry. 2 Koningen 1, vers 1, waar Elia weer de dood van een koning aankondigt. Nu niet van Achab, maar van Ahazia. En Ahazia deed alle moeite om te weten te komen of hij zou blijven leven, maar hij vroeg het aan de verkeerde. Dat had hij niet moeten doen, want Elia wordt erbij betrokken en die zegt, nee, gij zult sterven. Dus er wordt de dood aangekondigd van Achab, de dood van Ahazia, de dood van al die vijanden. Maar de Heer had het aangekondigd, want hij had tegen Elia gezegd, je lijkt alleen overgebleven, maar er zijn er nog 7000. Maar ga heen en zalf die koning van Syrië en zalf Jehu, want die zal Achab breken en zalf Elisa. En er worden dus 3 opvolgers gezalfd, althans dat moet hij doen, dat wordt aangekondigd, dat zou gebeuren. En de rest van de geschiedenis van Elia is eigenlijk dat hij de dood of het oordeel aankondigt over die voorgangers die opgevolgd zullen worden. Dus het hangt gewoon allemaal met elkaar samen. Maar het verhaal van Elia zelf is daar feitelijk mee af, want de gedeelte wat we er straks besproken hebben gaat gewoon verder in 2 Koningen 2 met Elia en Elisa samen. Waarbij Elia ten hemel vaart en Elisa moet voortaan de zaken zelf behartigen. Je moet zelf de winkel, of weet zoiets tegenwoordig in gewoon Nederlands, hè? De toko heet dat, ja inderdaad. De toko draaiende houden, hè? De toko's draaien om een of andere reden. Goed. Nou, 2 Koningen 2 vers 1. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ter hemel opnemen zou. Aardige manier om het aan te kondigen, hè. In een bijzinnetje gebeurt dat. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ter hemel opnemen zou. Dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Ja, dat is wel aardig. Hij ging van Gilgal, maar ik neem u meteen maar even mee. Want dan ga ik naar... even kijken. Of laat ik het anders zeggen. Hij gaat uit Gilgal naar Bethel. Vers 2, daar staat dat. Elia zond tot Elisa. Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, nee, ik ga mee. En dus gingen ze naar Bethel. Van Gilgal naar Bethel gingen ze. Wij weten nu, want we zijn in bijzinnetje geïnformeerd in vers 1, dat het gaat om de hemelvaart van Elia. Maar, nou gaat Elia en Elisa gaat met hem mee. En ze gaan van Gilgal naar Bethel. En dan gaan we verder. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren, want daar was dus zo'n profetenschool. Hè? Daar, laten we zeggen, daar had Elia een gemeente, of in ieder geval een bijbelstudiegroep of zoiets. Want dat is het gewoon, niks anders. En toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En hou je mond. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. En dat is hetzelfde als wat hij zei in het begin van vers 2, alleen daar moest je naar Bethel. Dus hij ging uit Gilgal naar Bethel, want daar wilde de Heer hem hebben. Toen hij in Bethel was, moest hij naar Jericho. En Elia zegt, blijf jij hier, want ik moet naar Jericho. Maar Elisa zei, zo waarachtig als de Heer leeft en u leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. Dus de geschiedenis herhaalt zich nu weer in Jericho, eerst in Bethel, dan in Jericho. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Ja, weer verder, derde plaats. Maar even kijken of u er nog bent. We zijn begonnen zaterdag met te spreken bijvoorbeeld over Jozua. Dan moet je opletten. Ze gaan uit Gilgal naar Bethel. Uit Bethel naar Jericho. En van Jericho naar de Jordaan. En waar kom je dan terecht? Als je de Jordaan over bent wel. Maar waar kom je dan terecht? Hoe heet die? Precies, dat wou ik horen. Dan kom je bij Gilgal terecht. Dan ben je rond. Het is gewoon een cirkelgang. Een compleet verhaal. Het begint bij Gilgal. Dan gaat men naar Bethel. Dan gaat men naar Jericho. En van Jericho naar de Jordaan. Maar van Jericho naar de Jordaan kom je bij Gilgal. Nou, op de kaart misschien niet. Dat weet ik allemaal niet. Maar in de Bijbel wel. Want als daar het volk onder Jozua de Jordaan overkomt, komt het in Gilgal. En van Gilgal trekt het op naar Jericho. Men trekt de Jordaan over, de wateren wijken, en men komt bij Jericho. En neemt Jericho in. En als je dus terug van Jericho naar de Jordaan gaat, kom je bij Gilgal, aan de oever van de Jordaan. Er staat met zoveel woorden niet genoemd, maar daarom is het wel zo. Het verhaal is rond. Dus het is gewoon dit verhaal. Men is in Gilgal, men gaat naar Bethel, men gaat terug naar Jericho en men gaat weer naar Gilgal. Ja, het is zo op, ziet het er op de kaart niet uit hoor. Maar dat kan me ook niet schelen. Het gaat erom dat voor het verhaal is het een mooie omwenteling. Hé? Wat lachen jullie nou? Want een omwenteling is namelijk Gilgal. Dat is Gilgal. Gilgal betekent immers een omwenteling. Of omwentelen, of afwentelen, of rollen, of een wiel, of kortom wedergeboren worden. Zie? Dat duidt die cirkelgang aan. En als je uit Gilgal weggaat, waar kom je dan weer terecht? Ja, dat kan haast niet missen. Kom je terug in Gilgal namelijk. Je komt er altijd bij terecht. Je moet de geschiedenis van Jozua's doorlezen. Neem een week vakantie gewoon. En dan lees de geschiedenis van Jozua door. Je zult zien dat ze elke keer weer teruggaan naar Gilgal. In Gilgal blijft het kamp. En van daaruit wordt gewerkt. Maar steeds opnieuw keert men terug naar Gilgal. Want dat is de uitgangspositie. En aangezien Gilgal niks anders is dan wedergeboorte, is de uitgangspositie voor het volk van God altijd die van wedergeboorte. En bij elke onderneming gaan we uit van, we zijn wedergeboren, we zijn kinderen van God, we horen thuis hier in Gilgal. Daar staan nog die 12 stenen opgestapeld. Nou, nog 12, maar die waren verborgen. Daar hebben ze dus weer, hè. Maar dat is het. Nou goed, het is dus in ieder geval, heeft te maken met wedergeboorte. Het is een omtrekkende beweging. Zelfs als we niet wisten dat Gilgal betekent dat het een omwenteling is, een draaiing is, dan zien we het hier uitgebeeld. Van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, van Jericho naar Gilgal. Nou, moet je kijken. Gilgal betekent wedergeboorte. Het betekent letterlijk iets krijgt voor de tweede keer gestalte. Iets stond er al, maar daarna staat het ergens anders. Het staat dus voor de tweede keer. Het is het wiel wat een slag gedraaid heeft en dan weer in dezelfde stand staat, maar wel op een andere plek. Dat is het, hè. Dat is wedergeboorte. Daar gaat het, ik zou zeggen, daar draait het dus allemaal om. Ja, wie de woordspeling begrijpt, die is geslaagd. Nou, daar draait het dus allemaal om. En waar gaan we naartoe vanuit Gilgal? Waar komen we terecht vanuit wedergeboorte? Heel eenvoudig, in het huis Gods. Ja, als je wedergeboren bent, dan kom je in het huis Gods. Ben je in Gilgal, dan kom je in Bethel. En dat is precies wat hier gebeurt. En Bethel, dat is die plaats waar ook een steen stond opgericht. Nou, niet één, maar zelfs een heleboel. Maar dat was in een droom, hè. Maar die ene opgerichte steen, dat was natuurlijk die steen van Jacob, die hem oprichtte nadat hij er eerst een nacht op geslapen had, hè. En hij zalfde de steen. Dat was een, waarom lachen jullie daar nou om, hè? Oh, het was een menheer eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is het ook. Een meneer was het. Een heer zelf eigenlijk. Maar goed, die steen werd opgericht als type van de opgewekte Christus. Dat is in Bethel, want het huis Gods, dat heet zo omdat daar die opgewekte Christus is. Daarom is dit een uitdrukking van de gemeente. En daarmee is meteen verklaard wat er verder gebeurt. Want er staat dat hij daar een roeping heeft, dat Elia moet daar wezen in het huis Gods. Weet u wat Paulus zegt over het huis Gods? Het huis Gods, comma, welke gij zijt. Ja, het huis Gods, welke gij zijt. Zegt hij tot de gemeente. Die gemeente is het huis Gods. Ja, staat voor vele malen. Natuurlijk dat wij zelf gebouwd worden in de woonsteden Gods. Efeze. In de geest, uiteraard. Maar over die geest gaat het nou. Want er staat, zo gingen zij naar Bethel. En dan blijken daar inderdaad zonen der profeten te zijn. Laten we zeggen, er zijn gelovigen in Bethel. Je zou zeggen vanzelfsprekend zijn er gelovigen in Bethel. En ze gingen naar Elisa, niet naar Elia, maar naar Elisa gaan ze uit. En ze zeggen tot Elisa, achter de rug van Elia om dus, ze zeggen, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Eigenlijk betekent het gewoon dat de Heer heden uw Heer, namelijk uw hoofd, wegnemen zal. Want een Heer is een hoofd. Ja, onthoud het maar goed, want er komen nog een keer terug dat het hoofd weggenomen wordt. Weet u dat de Heer heden uw hoofd, uw Heer wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, jullie weten het, ik weet het ook wel. Hij zegt maar mondje dicht. Waarom mondje dicht? Als iedereen het nou weet. Elia wist het ongetwijfeld zelf ook. Elisa wist het, die lui wist het, waarom praten ze er niet over? Wel, omdat er niet over gepraat zou moeten worden. Het drukt namelijk uit dat het hier gaat om verborgenheden. Het is een ware die iedereen kent. Of die gekend kan worden, maar die verborgen blijft. Ik denk niet dat alle inwoners van Bethel het geweten hebben, maar die gelovigen, die profetenzonen in elk geval wel. En daar gaat het maar om. Zodat wat we hier vinden, is gewoon een uitbeelding van de gemeente, van de tegenwoordige verborgen koninkrijk van Christus. En dan zeg ik het maar weer, in de evangelie lezen we zo vaak dat de Heer zich demonstreert, zich manifesteert in zijn verheerlijking, of althans wonderen doet die wijzen op zijn verheerlijking. En dan zegt de Heer weer, denk erom dat je er niet over praat. Ik heb het van de week al aangehaald, dus ik laat het er maar weer bij. Mondje dicht. Dat is wat Elisa hier ook zegt. Sst. Nou, en dat komt omdat hier we een aanduiding vinden van het verborgen koninkrijk van Christus. Zoals dat inderdaad vandaag bestaat. En dat verborgen koninkrijk kun je vandaag aanduiden met Bethel, het huis Gods. In geestelijke zin wel te verstaan, maar niettemin Bethel. En dan gaan we verder, want dan is, daarna zegt Elia wat, die zegt in vers 4, Elisa blijft toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar Elisa zei, zo waarachtig de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. En dan staat er, toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren, want in Jericho waren, was dus ook een bijbelstudiegroep, hè? Ja. Er staat er, die kwamen naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heer heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeiden, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. Het is precies hetzelfde verhaal. In Jericho wisten ze het ook niet. Maar Jericho is de uitbeelding van die wereld die er wel is, maar die er eigenlijk niet had mogen zijn. En we hebben dat in het verleden al toegepast op de wereld zoals die vandaag bestaat, de tegenwoordige boze eeuw. Maar, en dan gaan we weer verder, want we langzamerhand komen achter in de week, dus nou mag het wat moeilijker worden. Je kunt zo'n beeld van Jericho ook met het grootste gemak toepassen op de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Want de wereld zoals die bestaat mag er sowieso niet zijn. Niet alleen omdat het een zondegevallen wereld is die in Genesis 1 hersteld is. Maar omdat deze wereld geoordeeld is aan het kruis van Golgotha. En het vonnis is als het ware voltrokken. De wereld is eigenlijk gestorven. En toch is hij er. En het gek is dat we in onze tijd vinden een huis Gods. En aan de andere kant vinden we Jericho. En in beide plaatsen zijn profetenzonen. Beide plaatsen zijn gelovigen. En hoe kan dat? Wel, dat kan omdat het eigenlijk dezelfde profetenzonen zijn. Ik bedoel dit. Als de apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs. Efeziërs 1. Dan schrijft hij aan de heiligen die te Efeze zijn. En Efeze, dat is onderdeel van die wereld die gestorven is, die geoordeeld is, kortom dat is Jericho. Aan de heiligen die in Jericho zijn bijvoorbeeld. En om het dan helemaal goed te vertellen, eigenlijk staat het hele woord Efeze er niet. Dus er staat gewoon aan de heiligen die te puntje, puntje, puntje zijn. Zodat je er sowieso Jericho kunt invullen. Maar in elk geval de een of andere plaatsnaam. Het was eigenlijk een gewone rondzendbrief, hè. Maar goed, aan de heiligen die waar dan ook hier op aarde zijn. En aan de gelovigen in Christus Jezus. Wel, heiligen zijn die gelovigen en andersom is het zeker waar. De gelovigen zijn heiligen. Het is een eenvoudig parallelisme. En het wordt ook niet ontkend, dat is het gewoon. Maar waar zijn die gelovigen nou? Waar zijn die geheiligden nu? Zijn ze nou in Efeze of zijn ze in Christus Jezus? En dat is een heel eenvoudig antwoord. Het is maar van welke kant die komt. Allebei dus. Waar bleef die bok? Waar bleef het offer van de grote verzoendag? Wel, in het binnenste heiligdom of in de woestijn? En het antwoord is weer allebei. Er staat ook in, ik meen Timotheus of Titus is het geloof ik, waar staat dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig zouden leven. Titus is het, dacht ik, ja. Dat wij matig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Maar Galaten 1 vers 4 zegt dat we getrokken zijn uit deze tegenwoordige eeuw. En was het Filippenzen of Colossenzen zegt dat we gezet zijn eigenlijk in de toekomende, in het koninkrijk van Christus. Zijn we nou dus wel in deze tegenwoordige eeuw of zijn we daar nou niet? En het antwoord is ja en nee. En dat is het moeilijke van het verhaal altijd, hè? We zijn op aarde, lichamelijk, en toch zijn we al in de hemel. Beide posities nemen we in. Voor God zijn we in de hemel, voor elkaar of voor andere mensen zijn we op aarde. Maar niettemin zijn we nieuwe scheppingen in Christus met een hemels erfrecht. Dat hoorde mijn vriend en broeder Johan Borst. Die maakte een gedicht over het hier damaals. Het hier daarmaals. Heb je dat? En hij voelde zich hier en daar toch wat hier. Ik zal het je wel eens laten lezen. Maar zo is het nou eenmaal. Dat gaat beide op. Vandaar dat het verhaal zich herhaalt met een andere plaatsnaam erin. De ene keer is Bethel, de andere keer Jericho. Maar beide is waar. Ik zal je nog wat laten zien in 2 Koningen 2. Die profetenzonen. Uit Bethel in vers 3 worden niet geteld. Maar de profetenzonen in Jericho worden wel geteld, want er blijken er 50 te zijn. Vers 7. Daar staat letterlijk en de, niet gewoon en 50, maar en de 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen. De 50. Welke 50? Wel, die uit het voorgaande vers uiteraard. Er zijn twee groepen. Het was Bethel, het was Jericho, maar er wordt maar één keer geteld, zijn er maar 50. En daar gaat het nou om. Voor de typologie is er geen verschil tussen die van Bethel en Jericho. Ze zijn hetzelfde, ze zeggen ook hetzelfde, ze doen hetzelfde, heeft ook dezelfde strekking. Het is gewoon een en hetzelfde verhaal. Het zijn de uitbeelding van de gelovigen, ook van, speciaal ook van deze tegenwoordige bedeling. Dat is de reden waarom het er 50 zijn. Noem dus. Hallo. Was u er al zaterdag hier? Jozua, de zoon van Noen. En een Noen is de naam van het cijfer of het getal, of de letter 50. En hier zijn we er weer terecht. Het waren er 50. 50 zonen der profeten. En 50 spreekt over de verborgen werking van God. In de wereld, 50. 50 profetenzonen dus. Nou, dan gaan we verder. Daar staat er dus dat hij zei, ik weet het ook wel, zwijg stil, in vers 5. En dan komen we in vers 6, er staat, en Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Eerst naar van Gilgal naar Bethel, dan van Bethel naar Jericho, van Jericho weer naar de Jordaan. En dan staat het, maar hij zeide, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beide gingen heen. En daarmee is feitelijk de cirkel rond. Ze hebben een omtrekkende beweging gemaakt. Het verhaal is gesloten. En daarmee is het ook afgelopen. En dat hele, die cirkel, als het ware, want het is natuurlijk een grafische uitbeelding dan, hè, die cirkel duidt aan dat er inderdaad iets tot stand gekomen is wat met de eeuwigheid te maken heeft. Betekent ook, want dat is een cirkel immers, een beeld van de eeuwigheid, met maar één afmeting. En die kennen wij niet. Want pi, dat is een onkenbaar getal, wij kennen dat niet. Wij weten allerlei hooguit hoeveel cijfers achter de komma's wij kennen. Maar welke die cijfers zijn, dat weten wij niet. Het maakt ook helemaal niks uit. Maar het cijfer zelf kennen we niet. Wij kennen niet echt de afmeting van de cirkel. We weten alleen dat het maar één is, maar verder kunnen we er niks mee beginnen. Ja, want aan de andere kant staat God en spreekt over de eeuwigheid. Zo is dat met die cirkel, rondkeert in zichzelf terug. Dat is altijd de uitbeelding van de eeuwigheid, dat is een ring. En dus dat is met Gilgal ook het geval. Het is een wiel, het is een rad, het is een cirkel, het keert in zichzelf terug. En daarmee is het afgelopen, het is voltooid. En zo is het ook, want het werk wat door Elia volbracht werd, kortom het werk wat door de Heer Jezus in zijn eerste komst volbracht werd, is wel degelijk voltooid. En het heeft de vervulling gebracht van de beloften aan Abraham. Dat er ook nog een andere kant aan zit, namelijk die aardse kant, met een aards en tastelijk Sion kan wel zijn, maar het doet niks af aan het feit dat in principe die beloften vervuld zijn in de opstanding van Christus en de uitwerking daarvan. De opstanding en de hemelvaart van Christus dus. En dat is, daarvan is die cirkelgang de uitbeelding. Nou, en dan staat er dus, die 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen, er stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Daar hebben we het hele gezelschap, ze waren met 52, ook een aardig getal, in verband met de tijdrekening trouwens, 226, Jehovah, maar dan dubbel. Ga ik nou te snel? Nee, gaat het wel? Getalswaarde van Jehovah staat hier nog, dus 26 en 52 spreekt over de dubbelheid daarvan. En 52 kennen wij als de 52 weken, 52 sabbatten in het jaar. Maar het Joodse jaar bestaat uit 2 jaren. Het wordt toch in 2 gedeeld. Want ze hebben een nieuw jaar op de eerste van de eerste. En een nieuw jaar eigenlijk op de eerste van de zevende. Het is wat gek dat ik het zo zeg, maar ongeveer zo is het. Zodat het jaar van op een Joodse kalender echt bestaat uit 2 x 26 maanden. Er is toch iets dubbels aan de Heer. Is toch iets dubbel met die naam. Die naam komt toch twee keer. Komt toch één keer in het oude verbond en één keer in het nieuwe verbond. Want zo zit het echt hoor. En anders moet je maar eens een Simpson vragen. Want zijn naam betekent dat de naam dubbel is. Het is een Simpson eigenlijk. Ja, ja. De dubbele naam. Hij komt twee keer voor. Nou, hoe dan ook. Er zijn 50 staan te kijken. En de twee, die dubbelheid dus. Die gaan aan de Jordaan. En op afstand, want dat is de positie van de gelovige ook. Op afstand. Hij weet ervan. Hij ziet het. Hij wist ook dat het zou komen. Het is hem aangezegd. Hij heeft er alleen over gezwegen. Want dat moet. Dus hij heeft deel aan die verborgenheid gekregen. Wij delen dat geheim. Nee, niet met Sanderman. Maar met de... Met Paulus, die ons deze, dit geheimenis, nieuwe vertaling, dus deze verborgenheid bekendgemaakt heeft. Hè? Nou, oh, is het Sanderman? Oh, sorry hoor, dat wist ik hoor. Nou ja, goed. Een beetje bekakt Engels was dit dus. Nou goed. En dan staat er, die twee stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen. Dat doet hij wel eens meer, om zijn gezicht of zo. Hij rolt hem op, want het blijft een eenheid. Het blijft één rol. Weet u nog wat er in het graf lag nadat de Heer eruit was? De doeken samengerold, opgerold, precies hetzelfde verhaal, ja, ja. De gerolde doeken. Hij wond hem samen, trouwens, de Heer werd in doeken gewikkeld toen hij geboren werd. En toen hij opstond en een nieuwe schepping werd, zal ik maar zeggen, waren er weer die doeken. Dat is al wat overbleef, hè. De gewikkelde doeken. Hier is de samengewonde kleed, mantel, en dus in wezen ook doeken natuurlijk, van Elia. En dan staat er, hij sloeg het water, want ze stonden aan de Jordaan, maar hij nam die mantel, sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. Dat is een leuke uitdrukking, die komt hier steeds voor bij Elia en Elisa. Dat vind ik leuk. Herwaarts en derwaarts werd het verdeeld. Dus het water splitste naar één kant en naar de andere kant, want de wateren hebben altijd twee kanten, maar dat heb ik al uitgelegd. Je hebt twee water, links en rechts. Je hebt het water van Mara, wat bitter is, en daarna wordt het zoet, enzovoort. Dat zijn die twee wateren. Het water van het oude verbond, de bediening des doods. En het water van het nieuwe verbond, de bediening van levend water dus ook. Het water in de Jacobsbron heb je, en je hebt het water wat opspringt tot een fontein, enzovoort. Nou, hier heb je de wateren scheiden, ene kant op en de andere kant op. Dus herwaarts en derwaarts, dan weten we dat vast, want later zien we Elisa herwaarts en derwaarts lopen in de kamer. Ja, dat komt nog, maar goed. Dat is klantenbinding dus, hè. Dus hij sloeg op het water. En dan zeggen wij, hé, waarom? Wat zou dat betekenen? Waarom doet hij dat met die mantel? Ja, we nemen nou niet kwalijk. Dat hoort niet met een mantel te gebeuren, hè. Ja, dat hoort met een staf. Zo hoort dat. Je hoort met een staf op het water te slaan. En dan wijken de wateren, hè. En hier doet hij, en later blijkt ook dat hij wel weet wat er met de staf moet gebeuren. Want de staf wordt later ook nog gebruikt in de geschiedenis van Elisa. Hier gebeurt het met de mantel. Waarom? Wel, omdat die mantel dus dezelfde betekenis heeft, min of meer als die staf. In elk geval hoort de staf bij de uitrusting, bij de kleding, om zo te zeggen. Maar in ieder geval bij de PSU hoort het, hè. God, er zijn toch militairen in de zaal. Het hoort bij de persoonlijke standaarduitrusting van de profeet. Hè? Ja, een kleed en een staf. Maar dat kleed heeft immers te maken met koningschap en met heerlijkheid. En die is wel eens wat samengerold, ook wat klein geworden, zal ik maar zeggen. Maar hij is in ieder geval machtig genoeg om de wateren te doen wijken. En die mantel gaat dan ook inderdaad door de water heen. Dat koningschap van Christus gaat dwars door de dood heen. Dat is ook zo. Dat wordt niet weggedaan, maar dat gaat mee. Het is zelfs de oorzaak ervoor dat de wateren wijken. Het gaat juist terwille van die mantel, terwille van de uiteindelijke overwinning en het koningschap van Christus, dat deze wateren wijken. Want nogmaals, het trekken door de Jordaan is altijd een beeld van dood en opstanding. En hier wordt het zelfs uitgebreid gedaan. Want we vinden hier Elia, die met zijn mantel op het water slaat. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden, want ze horen, ze zijn toch één. Samen zijn ze Jozua, weet je nog? Ik sta nog steeds op bord. Ze zijn samen Jozua. De wateren van de Jordaan weken dus. En ze gingen erdoor op het droge. En het aardige is natuurlijk, als je het verhaal gevolgd hebt, dan weet je ook nog steeds welke plek dit was, hè? Wat denk je wat ze gezien hebben op de bodem van de Jordaan? Het was dezelfde plek. Het was tegenover Jericho, naar de Jordaan, dus bij Gilgal. Dus is het de plek waar eerst Jozua met het volk doorgetrokken is. Ik weet niet of ze er nog gestaan hebben, maar als ze die stenen niet geruimd hebben, als die 12 stenen, net als die van het altaar, niet uiteen gegooid waren, zal ik maar zeggen, dan stonden ze daar nog. 12 stenen op de oever, dan moesten ze eerst langs, en daarna 12 stenen op de bodem van de Jordaan. Dat staat er niet bij, maar we praten over verborgen waarheden, hoor. Het heeft allemaal te maken met de heerschappij, met de 12. Zelfs de dubbele 12. 2 man, 2 hopen stenen van 12, enzovoort. Daar hebben we het toch steeds over. De 2 kanten van het verhaal steeds. Nou goed, ze gaan het water door. Op dezelfde plaats als eens Jozua, want zij zijn Jozua in zekere zin. En er staat er, vers 9, het geschiedde nu als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En waarom 2 delen? Langzamerhand moet je die vragen nou kunnen beantwoorden, hè, als je een paar dagen hebt meegedraaid zo hier. Hè. Dat heeft te maken met die 2 knieën waar Elia zijn aangezicht tussen deed, zal ik maar zeggen. Hè. Dat heeft dus te maken met eerstgeboorterecht. 2 delen. 2 delen zijn bestemd voor de eerstgeborenen. Zal ik eens een mooi schriftgedeelte laten zien? Een mooi schriftgedeelte laten zien, moet ik even spieken hoor. Deuteronomie 21. Deuteronomie 21. Vanaf vers 15. Het recht van den eerstgeborene staat erboven. Wanneer een man 2 vrouwen heeft, een beminde en een gehate. Ja, dat kan natuurlijk, die mogelijkheden zijn er, hè. Wanneer een man 2 vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn. Vers 15. Ik heb goede oren hoor, Lijnstra. Let erop. Ja. Zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde voor het aangezicht van de zoon der gehate die de eerstgeboren is. Het is een wat ingewikkeld familieverhaal, maar ik denk dat de zusters dit wat makkelijker zullen begrijpen dan de heren. Familieaangelegenheden. Er waren dus 2 vrouwen. En uit de gehate wordt de eerste zoon geboren. Het ligt voor de hand dat pa denkt, nee, dat doe ik niet. Ik geef de eerstgeboorterecht aan de oudste zoon van de beminde vrouw. Logischerwijs zit wat in. Maar de wet zegt, nee, dat mag niet. Nee. De zoon van de gehate mag dan de eerste, is de eerste en krijgt daarom ook het eerstgeboorterecht. Daar staat ook vers 17, maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen. En ik zeg altijd kennen wil zeggen gemeenschap hebben met. En dus erkennen, want dat is hetzelfde allemaal. Dus die zal hij zijn deel moeten geven. Die zal dus deel moeten hebben in de erfenis. Gevende hem het dubbele deel van alles. Want dat dubbele deel is nou eenmaal het deel van de eerstgeborene. De eerstgeborene krijgt altijd 2 delen. Sowieso. Zelfs als hij geboren zal zijn uit de gehate vrouw. De ten achtergestelde vrouw betekent dat feitelijk. Hè? En hij zal ontvangen, deze eerstgeborene, het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het begin zijner kracht. Het recht der eerstgeboorte is het zijne. En de betekenis of de toepassing van het verhaal is makkelijk genoeg. Want die gehate vrouw, die ten achtergestelde vrouw, is uiteraard een type van Israël bijvoorbeeld. De terzijde gestelde. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, dat niet, maar wel ten achtergesteld. En daar hadden we het immers al over. En de eerstgeboren zoon uit Israël, de gehate vrouw, wie is dat? Dat is degene over wie ze uiteindelijk rouw zullen bedrijven. Dat heb ik ook al genoemd van de week. Dat is de Heer Jezus Christus. En die zal een dubbel deel ontvangen. Dat betekent dat hij 2 delen zal krijgen. Dat is de Heer. Maar Elisa is een beeld van de opgewekte Christus. En wat krijgt hij dus? Een dubbel deel. Want dat is altijd voor de eerstgeborene bestemd. Daarom is degene met eerstgeboorterecht dikwijls de tweede. Maar het zit hem in dat hij nou eenmaal een tweede deel krijgt. Of een dubbel deel krijgt, zo u wilt. En dat is ook de reden waarom de belofte aan Abraham dubbel vervuld wordt. Eenmaal in verband met een aards Israël en de volkeren. Eenmaal in verband met een hemelsvolk. Met een volk wat helemaal geen volk was. De gemeente dus. Dus een dubbele toepassing. Vandaar dan ook dat die wijnstok, die een beeld is van de belofte aan Abraham, inderdaad dubbel vrucht draagt. Dat wil zeggen, witte dan wel rode wijn. Noem maar even wat, hè. Een voorbeeld. De rest van de voorbeelden zal ik nou maar inslikken. Maar zo zit het nou eenmaal. Dat gaat dubbel op. Het was ook een belofte aan Abraham en zijn zaad. Het is altijd tweeledig. En zo is het altijd gebleven, een dubbel deel. Nou, en dat is wat Eliezer dus vraagt. Dat hij dus twee delen zou ontvangen. Waarom? Omdat hij hier eerst geboorterecht claimt. Hij beschouwt zich als de eerstgeborene en dus wil hij de twee delen ontvangen. Dat is wat hier wordt uitgedrukt. En daarom Eliezer is dan een beeld van de opgewekte Christus, die inderdaad zal heersen. En daarom de eerstgeborene is zelfs van de nieuwe schepping. Dan zegt Elia, gij hebt een harde zaak begeerd. Want hoe is dat nou weer mogelijk? Dat dubbeldeel. En als je ziet dat het dubbeldeel van alles te maken heeft met de roeping van de gemeente en de hemelse positie van de erfgenamen van Abraham, dan zul je inderdaad moeten toegeven dat dat een harde zaak is. En Paulus zegt dan ook dat hij veel heeft om daarvan te vertellen. Ja. Over dat tweede deel, de dubbele deel, de deel van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en over de roeping van de gemeente der eerstgeborenen in de hemel. En zeg maar, het is een harde zaak, want jullie zijn zo traag om te horen geworden. Gij begeert een harde zaak. Het is moeilijk dat te krijgen. Het is ook bijna onmogelijk voor een Israëliet om deel te krijgen aan dat dubbele deel. Om eerstgeborenen te worden, om een hemelse erfenis te krijgen. Maar er staat er dat Elia zegt, indien gij mij zult zien als ik bij u weggenomen word. Wel, dat betekent van als u naar mij kijkt als ik weggenomen word. Het zal u al zo geschieden. Dat betekent dat Elisa zou moeten opzien naar, noem eens wat. Naar de verhoogde slang, inderdaad, dat is het, ja. Dat Elisa zou moeten zien naar de verhoogde slang, want daardoor zou hij deel krijgen aan die dubbele erfenis. Daardoor zou hij eerst geboren worden, zo is het met ons nog. Wanneer we zien op de Heer Jezus Christus, die opgewekt is, die ten hemel gevaren is, die zit aan de rechterhand Gods, die daardoor de Zoon van God is. Kortom, als wij zien op die Zoon des mensen die in de hemel is, ontvangen van hem leven. Het leven van de nieuwe schepping. Dat is een harde zaak. Dat betekent dat het een zeer moeilijke zaak. Dat is het ook, maar niettemin gebeurt het wanneer men ziet op hem. En Elia zegt dus niet alleen van alleen als je me kunt zien krijg je het. Maar hij zegt tegen, Elia zegt tegen Elisa, je moet naar me kijken. En dan gebeurt het. Je moet het al omhoog zien. En zelfs voor de Heer Jezus zelf golden die dingen. Want ook hij is zijn weg naar het eerstgeboorterecht gegaan via de heerlijkheid die hem voorgesteld werd. Zijn blik omhoog moeten richten, zelfs zijn weg omhoog moeten richten om inderdaad de eerstgeborene te worden en vervolgens als eerstgeborene geopenbaard te worden. Maar over de rest van dit schriftgedeelte hebben wij het weer morgen vroeg. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader, voor uw liefde en trouw die u ons bewezen hebt. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot erfgenamen van al deze beloften. We danken u dat we delen hebben gekregen aan een volk wat eertijds geen volk was, maar wat wel een volk en een eenheid geworden is. We danken u dat wij die eertijds verre waren, nabij zijn gebracht en verbonden zijn geworden met de levende Christus, waardoor we inderdaad één volk geworden zijn met één hoop en met één roeping. En we danken u, Vader, dat we daardoor, door die eenheid ook tot u mogen naderen. Weten dat we ook één plant zijn geworden met onze Heer Jezus Christus. En daarom deel hebben aan zijn priesterschap, aan de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. Wij danken u, Vader, dat u een genadig God bent. En dat we niet alleen de ene kant van uw woord kennen, die de zondaar veroordeelt tot de dood, maar dat we ook de andere kant ervan kennen. Die kant waarin u uw genade, uw liefde, uw trouw, uw barmhartigheid bewijst en demonstreert. En we danken u, Vader, dat u ons hebt willen maken tot vaten der barmhartigheid, bereid tot heerlijkheid. En we danken u dat we daarom ook mogen uitzien naar de toekomstige openbaring van uw koninkrijk. Want nu zien wij niet, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, maar we danken u dat we in de toekomst zullen zien. dat we u zullen zien, inderdaad, en dat we met u verbonden zullen zijn en ook geopenbaard zullen worden aan de wereld. Wij danken u, Vader, voor die geweldige toekomst die u hebt weggelegd, maar die al vast ligt in de opstanding en hemelvaart van onze Heer en Zaligmaker, die de dood overwon, die de wateren scheidde en die een nieuwe schepping tot stand bracht. Wij danken u, Vader, dat we daaruit dagelijks mogen leven en deze dag daarmee bezig mochten zijn. En we bidden u, wees dus ook deze nacht nabij. Bewaart u ons, maar boven alles verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.